Pinksteren. En ik neem aan dat iedereen die hier is, weet wat er toen gebeurd is. Ik zie Alert heel bedenkelijk. Misschien moet Hilco daar iets mee, maar... We slaan de Bijbel open op Handelingen. Iedereen die het bij zich heeft, even laten bladeren. Vier. Dus we beginnen een poosje terug, Hemelvaart. Die hebben we al gehad. Handelingen 1 vers 4. En toen hij met hen samen was, dat was Jezus, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij die dan samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En dan gaan we verder met Handelingen 2. En dat is vandaag. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Nou, met dit weer kunnen we daar iets bij voorstellen. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamfylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook die nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? En de andere zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover. Grappig om hierbij daarna te weten, dat is een heel lang stuk nog, maar vers 41, een stukje verderop, hierna geeft Petrus een fantastische preek, waardoor uiteindelijk 3000 mensen tot bekering komen. We zijn niet met zoveel, maar ik ga mijn best doen. Ik heb een preek dat bestaat uit 7 punten. Ik bereid me altijd voor door heel veel informatie te verzamelen. Dus ja, waar ga je het over hebben op Pinksteren? Nou ja, dan ga je het hebben over Handelingen 2. Dat is logisch. Heel veel informatie verzamelen en dat strookt eigenlijk in 7 punten die ik straks met jullie wil doorlopen. Maar eerst over de Heilige Geest. Wat weten we eigenlijk van hem? Wie weet er een andere naam bijvoorbeeld voor de Heilige Geest? Mooi. Ruach. Maar hoe wordt je ook wel genoemd? Meer een beschrijving. Trooster. Kijk. Helper wordt je ook wel genoemd. Gids wordt je ook genoemd. En ook leraar. Maar in al deze woorden spreekt uit dat hij iets ons leert. Hij neemt ons niet over. Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, hij beperkt zich aan onze wil. Hij troost ons, hij leert ons iets, maar hij legt ons niks op. En dat is misschien goed om te weten, want hij forceert ons niet om iets te doen buiten onze eigen wil om. Dus wat wij wel zouden kunnen doen, en ik hoop zo min mogelijk, daar gaan we het straks nog verder over hebben, maar is de werking van de Heilige Geest beperken door onze eigen wil. Door onze eigen dingetjes die wij zo georganiseerd en willen structureren. Hè? Ik had deze week een gesprek met iemand en dat ging inderdaad over de werking van de Heilige Geest. Dat ze dat in andere landen zoveel meer zien. En deze man die uit het buitenland, die zei ook, juist in Nederland, juist in de westerse cultuur, vinden mensen het heel moeilijk om dingen los te laten. Wij zijn van de regeltjes en de wetjes en zo heurt het en zo moet het gaan. We willen in gebaande paadjes lopen, zeg maar. Maar wees jezelf bewust dat als je daar zo aan vasthoudt, aan je eigen wil, je eigen kennen en kunnen, dan kan dat de werking van de Heilige Geest dus beperken. Dus loslaten, dat is een hele belangrijke. We beginnen met de 7 punten. En de eerste is de kracht om te getuigen. Nou, dat hebben we net gelezen. Vers 8. We zullen de kracht in Handelingen 1. De kracht zullen ontvangen om te getuigen van hem. En dat gebeurt dus ook. Er wordt direct zonder enige twijfel. Peter staat op en die geeft daar een preek van je welste. En daarna gaan ze de wereld in en iedereen moet het horen. Ze houden zich niet stil. Ze zijn vol. En dat is eigenlijk een soort blauwdruk voor het verspreiden van de evangelie. Hè? Ik hoor het evangelie van iemand en ik vertel het weer aan Gerda. En Gerda vertelt het weer door. En zo krijg je een wolk van mensen wat de hele tijd verder verspreidt. En zo is het ook. Zo is het ook gegaan. Zo is het overal terechtgekomen. Het woord kracht in deze tekst komt van een heel ander woord. Het Griekse woord dynamis. Nou, misschien kun je daar iets van herkennen. Misschien klinkt daar iets in. Dynamiet. Dynamo, dat wekt energie op. Een dynamiet is natuurlijk explosief. Het is een explosieve kracht die hiervan uitgaat, vanuit de Heilige Geest. Het is niet iets wat langzaam komt, maar het is bam, het was er. En ze spraken in vreemde talen. Iedereen kreeg tongen van vuur op zich. Ze waren vol. Ze werden niet gevuld langzaam, zeg maar het kraantje open en het druppelt het emmertje vol. Nee, bam, vol. Ze waren vol. Voor mij was er, toen ik het aan het onderzoeken was, dan krijg ik altijd openbaringen, inzichten. Hoe je het ook noemen wilt. Hè? Maar je hebt, als je bekeerd bent, heb je macht gekregen. Dat lezen we in Johannes 1. Laten we dat even samen lezen. Dat is 1 Bijbelboek voor Handelingen. Dus dat is makkelijk zoeken. Johannes 1 is vers 12. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus we hebben macht gekregen, maar dat is iets anders dan kracht. Want het woord macht, dat komt van een stukje autoriteit die we krijgen. Exousia staat er dan in het Grieks. Dus we hebben, bij onze bekering krijgen we macht. Om niet langer slaaf te zijn van onze zonde, maar om die te kunnen overwinnen. Samen met hem. Door die autoriteit van hem. Dan kunnen wij dat aan, zeg maar. De discipelen hadden dus die macht gekregen. Die autoriteit. Die hadden ze gekregen van Jezus, rechtstreeks. En ze zijn uitgezonden. En ze hebben wonderen gedaan. Maar het bleef allemaal een beetje binnen de perken. Daar wil ik niks mee afdoen aan de wonderen die ze gedaan hebben. Maar het bleef allemaal toch eigenlijk best wel beperkt en in het kleine. Er werd één persoon genezen. Het was allemaal zonder de kracht. Ze hadden autoriteit, maar de kracht nog niet. Toen op de Pinksterdag de Heilige Geest op ze kwam, toen gebeurde het. Dat hebben we net gelezen. Toen kwam de kracht van de Heilige Geest op ze. Toen gaf Petrus een preek. Dat leidde tot wat ik net zei. 3000 mensen die bekeerden. Dat was nog voor de avond viel. Nou, ik weet niet of wij dat al eens een keertje hebben meegemaakt. Zulke grote opwekkingen, zeg maar. Het zou mij fantastisch lijken om dat mee te maken. Maar het verschil was, er was kracht toegevoegd aan de autoriteit. Dus je kunt heel veel autoriteit hebben, maar als je de kracht niet hebt of daar niet in gaat staan, kom je tot niks. En de discipelen gaan uit en die blijven het vertellen. Die zijn er zo vol van. Die blijven het vertellen. En iedereen in de wijde omtrek, die kreeg het evangelie te horen. Dat was best spannend voor de discipelen, want ze hadden ook natuurlijk tegenstanders. Hè? De mensen met macht en zelf eigen wijsheid die daar gingen vasthouden. Dus dat was best spannend. Dat was niet als vanzelf. Maar ze gingen, want ze konden niet anders. Ze waren vol van deze boodschap. Ze waren vol van de Heilige Geest. En onder zijn leiding gingen ze dat gewoon doen. En was het soms gevaarlijk? Ja, dat was gevaarlijk soms. Maar twee dingen, die ontbraken er in die hele omgeving. Dat was onwetendheid en onverschillendheid. Onverschilligheid. Dus de mensen wisten ervan en ze waren of ze kozen voor of niet. Maar iedereen wist het in ieder geval. Hè? En iedereen had de keus om ervoor te kiezen of ervoor te gaan of niet. En dat zie ik helaas wel eens anders tegenwoordig. Hè? Zijn wij daar nog vol van? Of houden we soms ons stil omdat het even niet uitkomt? Of omdat we, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet eigenlijk het gras nog maaien en ik heb, met dit weer niet. Maar ik moet eigenlijk gras nog maaien. Ik heb eigenlijk geen tijd voor dat gesprekje met die persoon die op mijn pad is gebracht. Of vertrouwen we erop? Dat gras, dat kan later ook nog. Wat is dan belangrijk? Waar geven we prioriteit aan? Ik las een verhaal in mijn stukje onderzoek. Er waren mensen die waren christen. En die hadden 12 jaar ergens gewoond. En toen ze gingen verhuizen, geven ze de buren een hand. En het komt op het praatje van, waar zijn jullie op zondagochtend eigenlijk? Ja, in de kerk. En heb je 12 jaar naast iemand gewoond. En die mensen wisten niet dat het christenen waren. Dat, in mijn optiek kan dat niet. Ik hoop dat wij, ergens anders staat, we hebben geen geest van lafhartigheid gekregen. Maar soms zijn we best wel bang voor de consequenties. Hè? Want hoe kijken mensen ons aan? Hoe doet het af aan ons ego wellicht? Hè? Die zijn best wel groot. Hè? Dan moeten we ook weer loslaten. Onze eigen wil. We moeten onszelf verloochenen. In 1 Korinthe 4 vers 20 staat, het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. En het gaat dus om die explosieve kracht, dat vertrouwen en dat enthousiasme. Hoe gaan we het dan vertellen aan onze buren? Zeggen we van, wij gaan naar de kerk, wij geloven in Jezus. Fijne zondag. Tjeu. Of gaan we getuigen? Hebben we echt iets te vertellen? Hebben wij meer? Hebben wij iets geweldigs wat wij willen delen? Ik wel, en ik moet daar nog steeds in leren uitstappen. Hè? Ik ben ook niet perfect en ik denk, ik moet ook soms het gras maaien. En ik moet ook zoveel. Maar als ik de kans krijg, en ik krijg heel veel kansen, gelukkig ook door mijn werk. Als ik de kans krijg om iemand van Jezus te vertellen, grijp ik die met twee handen aan. En zijn ze daar blij mee? Niet iedereen. Niet iedereen is er blij mee. Soms krijg je, en dan loop je tegen de muur op en dan, oké. Maar dan ligt het niet meer aan mij. Dan heb je niet onwetendheid en onverschilligheid. Dan is het diegene's keuze wat ze daarmee gaan doen. En dan kan ik voor diegene gaan bidden. Of wat dan ook. Dat daar beweging zou komen. Maar die twee dingen, die moeten we uit de wereld helpen. Onwetendheid en onverschilligheid. We gaan naar punt 2. Dit was punt 1 nog maar. De volgende punten zijn iets korter. Jullie schrokken allemaal, hè? Nou. Nee. Punt 2. Rechtstreeks contact met Jezus. Jezus wordt opgenomen in de hemel en die is weg en je valt in een diep gat. Maar de discipelen krijgen de belofte mee. Er komt een plaatsvervanger. Johannes 16. Pakken we er heel even bij. Moeten we allemaal nog het gras maaien vanmiddag? Dat het allemaal. Praten met de buren, kijk. Johannes 16, vers 13. Gaan we beginnen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne, zegt Jezus. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus de Heilige Geest verzint niet zomaar iets als die tot ons spreekt. Ik weet niet of we wel eens... Ik vergelijk de Heilige Geest wel eens met een stukje geweten. Een stemmetje in je achterhoofd die de hele tijd zegt... Nee, ga nou niet links, dan gaat het mis, je moet rechts. Herkennen jullie dat een beetje? De stem van de Heilige Geest? Maar dat is alleen maar wat hij doorgeeft rechtstreeks vanaf Jezus. Dus het is rechtstreeks die boodschap vanuit Jezus. Punt 3. Nou, puntje 2 was kort. Punt 3. Dan beginnen we met Hebreeën 6. Hebreeën 6, vers 4 en 5. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. Ik lees even verder hoor. En die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. We lezen in vers 4 en 5 dat de kracht van de geest en de werken van de geest eigenlijk een voorproefje geven op wat komen gaat. Dus alles wat we ervaren door de Heilige Geest, wat we mogen doen door de Heilige Geest, wat we de wonderen, we gaan het straks nog hebben over het bovennatuurlijke, dat is een voorproefje van wat komen gaat. En de kun je niet eens beseffen. Hè? Maar als we het Nieuwe Testament lezen, dan was het wat wij boven natuurlijk noemen of wonderen noemen, was voor die mensen normaal. Dat was hun normaal. Er werden wonderen gedaan. Er werden mensen genezen. Dat was dagelijks en eigenlijk aan de lopende band. Ik weet niet of jullie wel The Chosen hebben gezien, maar dan zie je gewoon een rij. In de rij staan mensen die aangeraakt willen worden door Jezus. Dat was voor hun een zijn. Dat was een normale gang van zaken. Hoe is dat bij ons? Ik ervaar dat niet iedere dag hoor. Die bovennatuurlijke kracht. Of wonderen, zien we dat nog om ons heen? Wie ziet er dagelijks wonderen? Laten we vingers. Kijk, mooi. Geweldig. Wie ziet er wekelijks wonderen? Als je iedere dag in de spiegel kijkt. Nou, het is, wat zie je als wonder, hè? Dat is een hele goeie. De schepping, inderdaad, ik hoor het. Cool. Wat zien we als een wonder? En ervaren we dat ook als een wonder? Ervaren we het als een wonder dat we iedere dag weer op mogen staan? Ervaren we het als een wonder dat we hier mogen zijn. ervaren we het als een wonder dat we straks naar huis gaan en een bordje eten hebben. Als ik om me heen kijk of het nieuws kijk, dan is dat best wel een groot wonder hoor, wat hier gebeurt. Echt wel. Punt 4. We gaan naar Romeinen. Romeinen 8, om precies te zijn. Vanaf vers 26. Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. We weten vanuit onszelf niet goed wat te bidden en wat te vragen. We vragen vaak om menselijke dingen. Hè? Financiën die niet lekker lopen. Werk misschien wel. Ja, als je daar zorgen om hebt. Hou ik mijn baan wel? Of hoe kom ik aan een nieuwe baan als ik thuis zit? Onze gezondheid. En dat is allemaal niet verkeerd. Hè? Maar er is zoveel meer. Zoveel dieper waar we voor kunnen bidden. Bidden wij om de kracht van de Heilige Geest? Bidden wij ervoor dat we als we boodschappen gaan doen, dat we mensen tegenkomen waar wij iets van kunnen vertellen, waar we iets aan kunnen delen, die op ons pad gebracht worden? Bidden wij ervoor dat de Heilige Geest onze woorden zal geven dan? Dat we niet vanuit onszelf spreken, maar vanuit Hem? In Efeze en in Thessalonicense, gaan we niet lezen hoor. Maar er staat, ik denk dat de meesten het wel weten, er staat dat wij aanhoudend en zonder ophouden moeten bidden. Wie bidt er 24 uur per dag? Dat dacht ik al. Ik ook niet. Dat kan niet. Hè? Dat kan niet. We moeten ook onze 8 uur slaap gewoon lekker hebben. En er zijn toch inderdaad, we moeten werken. Dan kunnen we niet de hele tijd op onze knieën liggen. Maar de geest die houdt voortdurend contact met de hemel. Voor ons. Ik vond een hele mooie openbaring die ik kreeg in mijn voorbereiding. In Leviticus staat dat het offer, het altaar, 24 uur per dag moet branden. Dat mag niet uitgaan. Als teken van zijn aanwezigheid. En als eigenlijk een voortdurend offer voor hem. Als er dan staat in Thessalonicense, bid zonder ophouden, doof de geest niet uit, staat daar. Ik vond dat fantastisch. Als we de geest uitdoven, dan stopt dat offer. Dus als we hem beperken, snappen jullie het, waar ik heen wil? Ik heb gezocht naar woorden en ik heb het niet opgeschreven. Maar het moet een voortdurend offer zijn. Daarom staat er, bid zonder ophouden. 24/7. Moeten we dat lijntje houden. En dat doet de geest in ons. Die kan dat lijntje houden. We zijn bij punt 5. Punt 5 is het nieuwe begrip van de Bijbel. Van Gods woord. Door de Heilige Geest. Daar lezen we in Johannes 14 iets over. Johannes 14, vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. In de tijd dat Jezus hier op aarde was, gaf hij heel veel kennis en inzicht door aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen. Daarom ook rabbi, meester. En de Heilige Geest is zijn plaatsvervanger. Dus de Heilige Geest wil ons ook dingen leren. Dus als we de Bijbel lezen gaan, hè, sla hem dan niet zomaar open of klakkeloos, lees niet een verhaal. Maar bid om leiding van de Heilige Geest dat hij de inzichten gaat geven. Wat zit er achter het verhaal? Wat voor dingen kunnen we vertalen naar het hier en nu? Ook al is het misschien 2000 jaar geleden, de verhalen die beschreven worden. Het is Gods woord. Het is levend. Het is dagelijks brood. In Johannes 16, vers 13 staat zelfs heel de waarheid, of in andere vertalingen de volle waarheid zal hij ons openbaren. En wat is dan die volle waarheid? Dat staat een stukje verderop in Johannes 17. Uw woord is de waarheid. Dus Jezus beloofde dus dat de Heilige Geest ons begrip zou geven. Inzicht zou geven in Gods woord. Nou, hoe fantastisch is dat? En dat lezen we natuurlijk ook in Handelingen 2. Petrus begint daar een preek te geven. Tjonge, als je een preek kunt geven wat ertoe leidt dat 3000 mensen op dat moment, hier en nu, kiezen voor Jezus en hem aan te nemen en te geloven, hij is gestorven, hij is opgestaan. Ja, dat is een preek onder leiding van de Heilige Geest. Ik geloof niet dat dat Petrus zijn eigen woorden waren. Dat was vol van de Heilige Geest. Dus vertrouw op die woorden die jou ingegeven worden. Ook al denk je soms, ik vind het spannend. De discipelen vonden het ook spannend. Het was allemaal heel eng. Ik vind het ook spannend om zomaar met iemand te beginnen over Jezus. Want je wordt raar aangekeken. Ja, dan heb je malle appie weer. Doe even normaal. Nee, wil ik het niet over hebben. Dat is prima. Dan heb ik het geprobeerd. Dan is er geen onwetendheid en geen onverschilligheid. Ligt het niet aan mij. En dan misschien later krijg ik nog een keer de kans. Daar kunnen we dan voor bidden. En dan is het vaak inderdaad even een schietgebedje. Oh, Heilige Geest, geef me nou de juiste woorden. Maar je zult zien, als je uitstapt, als je die stap doet, stap uit je boot, durf op water te lopen zoals het hinderlied gaat. Als je die stap doet, dan ga je zien dat daar zegen op rust. Ja, en het ergste wat er kan gebeuren, ja, je ego raakt gekrenkt. Ja, zo wat. Doet dat zeer? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat is mij om het even. En ik hoop dat jullie daar een beetje hetzelfde in staan, hoor. Punt 6. Bear with me. Nog heel even. Dagelijkse leiding. Iedere stap die je zet, we hebben het eigenlijk al besproken. Iedere stap die je wil zetten, iedere dag opnieuw, iedere keuze die je maakt, de Heilige Geest wil je daarin leiden. Als je dat accepteert. Als je dat stemmetje hoort van je moet rechts en je gaat links. Hij beperkt ons niet. Maar we moeten wel leren De stem te verstaan. We moeten onszelf inderdaad verloochenen. Wat vinden we zelf belangrijk? Waar wil ik mijn tijd aan besteden? Ga ik televisie kijken? Of pak ik toch Gods woord? Al is het maar 10 minuten. Ga ik stomme filmpjes kijken? Ik heb 3 pubers, die liggen heel veel op hun bed te swipen. En ik weet dat dat heel gewoon is in de wereld. Maar wat een onzin komt er allemaal binnen. En dat weten ze ook dat ik dat vind, hoor. Maar wat laten we allemaal op ons afkomen? Wat laten we binnen? Waar kiezen we voor? En je mag ook best even een filmpje kijken. Je mag best even domme televisie kijken. Om even niks. Niet moeilijk. Dat mag er ook zijn. Maar waar is die balans? laatste punt. Dat is echt de mooiste. Want Gods eigen liefde wordt uitgestort. Dan gaan we weer terug naar Romeinen. Romeinen 5. Romeinen 5, vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God, de agape, in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is niet zomaar liefde. Dat is niet. Je hebt verschillende soorten liefde. Hè? Je hebt hartstocht. Hè? Je verliefd wordt. Hormonen gieren door je lijf. Je hebt broederlijke liefde. Hè? Wat tegenwoordig al die Engelse woorden. Een hug. En een box. En hier zie ik ook heel veel liefde onderling. Heel veel compassie voor elkaar. En dat is fantastisch. Hè? Maar dit is een hele andere liefde. Hè? Dit is de liefde van God. Die zo groot was, dat hij zei, Jezus, mijn zoon, ik hou van je, maar ik stuur je naar de aarde. En daar zul je een gruwelijk bestaan hebben en nog een gruwelijkere dood gaan. Maar dit is nodig, want ik hou zoveel van al mijn kinderen. Ik kan me dat niet indenken. En ik hou van jullie allemaal. Maar ik zou Matteo niet offeren voor jullie allemaal. Sorry. Maar, nee, maar laat dat eens landen. Hoe groot die liefde voor jou is. Beseffen we dat? Ik heb donderdag in het klein samen met collega's een heel mooi moment meegemaakt. Met twee collega's maar. We hebben iedere donderdag hebben we besloten te beginnen met een bidstond. Ik neem mijn gitaar mee. En we zien wel waar het schip strandt. En een van mijn collega's, die had matzes meegenomen en druivensap. En we hebben het avondmaal mogen vieren. Maar hoe vaak doen we dat? Dat we hier gewoon zitten. Er staat een mooie tafel. Mooi aangekleed door Ina. Al die kleine glaasjes ingeschonken. Hoe vaak hebben we dan echt dat volle besef van Gods liefde voor ons? Die agape. Die allesomvattende liefde. Die, hoe zwaar je het ook, even net de woorden zoeken, verknoeid hebt. Hoe zwaar je het ook verknoeid hebt, die altijd weer staat. Kom maar, zoon, dochter, ik ben er voor je. En ik ga het lam slachten aan het kruis. En we maken een feestmaal voor jou, want je bent weer terug. Je hoort bij mij. Samenvattend. Door de Heilige Geest. Als je hem zijn werk laat doen, dan hebben wij de kracht om te getuigen. Nou nog de wil en de durf. Maar dat is uitstappen. We hebben rechtstreeks contact met Jezus. We hebben toegang tot bovennatuurlijke kracht. De discipelen, op een gegeven moment Petrus en Johannes gaan na die hele preek. Gaan ze samen naar iemand toe. Ze kijken hem aan en ze genezen hem. Zat al jaren bij de poort. We hebben hulp om te bidden naar Gods wil. We kunnen nieuw begrip van de Bijbel krijgen, nieuwe inzichten. Nieuwe wijsheid, nieuwe openbaringen zoals ik heb gekregen hè, van Leviticus met het offer en het eeuwige. Dat het vuur van de geest niet uitdooft. Dagelijkse leiding in ons leven. En Gods eigen liefde in ons hart uitgestort. En dan mogen we van doorgeven in het kleine. Ik hoop dat jullie, ik ben aan het einde van mijn spreken hoor. Ik hoop dat jullie dit ook durven. Ik hoop dat jullie dat ook willen. Dat de Heilige Geest zo in jullie, dat jullie die zo laten werken, dat je zegt, ik ga me niet meer stilhouden. Ik kan niet anders dan het daarover hebben. Als ik een praatje maak bij iemand, met iemand met de supermarkt of zo. Dat je gewoon even dat draadje zoekt om aan te trekken van hoe kan ik nou diegene vertellen over Jezus? Hoe kan ik nou diegene die liefde die in ons uit is gestort, die agape, diegene laten zien? Want we weten wat er op het spel staat, hè? Ik heb het geprobeerd op te zoeken, maar ik kon het niet zo snel vinden. Maar jullie kennen de film Schindler's List? Ik laat het nog een keer zien, echt. Aan het einde van die film, die man heeft heel veel Joden gered door in zijn fabriek te laten werken. En aan het einde, dan wordt hij bedankt. Hij krijgt een brief mee, ondertekend door al die medewerkers die daar nog zijn. En dan toch breekt hij in tranen uit. Want hij heeft zijn dikke auto nog. En die had hij kunnen ruilen voor een mensenleven misschien wel. Hij had nog meer kunnen redden. Hij heeft dat dure pak nog aan. Hij heeft nog een ring om zijn vinger. Die had hij kunnen verkopen. Zo ging dat daar een beetje. Het was een beetje ruilhandel. Om mensenlevens. Oké, gek verhaal. Maar met dat in je achterhoofd. Dan kun je je toch niet stilhouden. Want jij kunt er nog iemand redden. Als je je mond op slot houdt. En niet praat over Jezus. Omdat je het spannend vindt. Of omdat je het gras nog moet maaien. Wat laat je voorbij gaan? En vertrouw erop dat je die woorden wel krijgt. Als je uitstapt. En het gaat doen. Dan ga je ook de zegen ervaren. Dan laat hij je ook zien van wat het effect is. Ik heb met cliënten mogen bidden. Ik heb fantastische verhalen van die mensen mogen horen. Mensen die hun hart opnieuw aan Jezus hebben gegeven. Of voor het eerst zelfs aan Jezus hebben gegeven. Doordat ik mijn mond niet heb dichtgehouden. Dus niet om mezelf naar de borst te kloppen. Maar stap uit en durf het.
Je nodigt me uit om iets te zeggen. Je las net de tekst voor van hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En er kwam een beeld bij mij naar boven. Als je een lekker band hebt en je wiel moet eraf. En die moer, die kan je draaien wat je wil, maar die krijg je nooit los. Hij heeft ons een sleutel gegeven. Een kruissleutel. Een mooie naam vind ik dat. En die kruissleutel zet je erop en dan draai je hem los. En dan lukt het. Maar je kan ook zeggen van, ik ben die sleutel niet nodig. Die laat ik liggen. En dan blijf je vastzitten. Dan komt het niet voor elkaar. Maar zo heeft hij ons tools gegeven, gereedschap gegeven om dat te doen wat hij graag wil. Dank u wel.
Amen. Dankjewel, amen. Amen. Ik wil jou alvast naar voren vragen. Ik wil een moment van gebed willen we mee beginnen. En laat de Heilige Geest spreken. Ik daag je uit. Laat de Heilige Geest tot je hart spreken. En we hebben nog ruimte voor een aantal liedjes, een aantal nummers. Roep maar.